Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hoi, Tom van Echt Gebeurt hier. Elke week zoeken wij zorgvuldig de verhalen uit die we aan jou laten horen. Maar als je daar niet genoeg aan hebt, dan staan er op Mubi allerlei mooie verhalen om te bekijken. Mubi is een streamingplatform dat zorgvuldig films voor je selecteert. Zoals Oscar-winnaar The Zone of Interest van Jonathan Glazer over kampcommandant Rudolf Huss. Stream nu 30 dagen gratis via mubi.com/echtgebeurd. Dat is mubi.com/echtgebeurd. En volg Mubi Nederland op Instagram om op de hoogte te blijven van speciale screenings en events. En voor nu, heel veel plezier met de podcast.
We leven in een wereld vol problemen. Het milieu gaat kapot. Burgers radicaliseren aan de lopende band. Poetin is een dictator, Biden is dement, Trump is een crimineel. En de tuin van Huberto Tan schijnt een zootje te zijn.
Dus dit is het moment voor twee comedians, Vera van Zelm en Sander van op Zeeland, om de wereld te veranderen.
Alles moet anders. Alles moet anders.
Welkom bij aflevering 452 van Echt Gebeurd, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Deze week een verhaal van Stefan de Vries. Hij vertelde het vorige maand bij ons tijdens een verhalenmiddag met het thema Heimelijke Liefde.
In de jaren 90 studeerde ik een blauwe maandag kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. En ik weet eigenlijk niet of ik daar studeerde omdat ik zo geïnteresseerd was in kunst of omdat ik zo geïnteresseerd was in vrouwen. Want ik had doordat ik vaak over de grachten fietste, dat de leukste meisjes van de stad altijd sigaretjes stonden te roken voor het gebouw van de faculteit kunstgeschiedenis. En ik was toen al nogal bezig met vrouwen. Minder met kunst. Dus ik besloot om me in te schrijven. En een half jaar later begon de studie. En ik voelde mij als een vis in het water. Er waren inderdaad allemaal hele leuke meisjes. Waarvan sommigen me deden denken aan schilderijen. Eentje bijvoorbeeld aan de aardappeleters van Vincent van Gogh. Daar besteedde ik niet zoveel aandacht aan. Maar er was ook een meisje dat ik echt heel erg leuk vond. En ze had een beetje rossig, krullend haar. En ze deed mij denken aan de geboorte van Venus, van Botticelli. Als zij liep, dan was het net alsof ze 5 centimeter boven de grond zweefde. Ik ontdekte al snel dat ze Ariane heette. En ja, die was eigenlijk helemaal niet in mij geïnteresseerd, wat ik best wel gek vond in die tijd, want ik had nog heel veel haar. Bijna net zoveel als zij. Maar ik probeerde steeds dichter bij haar te komen en in contact te raken met haar vriendinnen. Die eigenlijk ook niet veel van mij moesten weten. Dus het kwam niet echt tot een deal tussen mij en Ariane. Maar op een dag hoorde ik haar praten met de vriendinnen in de kantine. En ik ging altijd een beetje creepy. Zo schoof ik dan tegen die vriendinnen aan, zodat ik kon meeluisteren. En ik hoorde dat zij vertelde dat ze in het voorjaar zou vertrekken naar Florence om daar te studeren aan het Kunsthistorisch Instituut. En ja, ik dacht, nou ja, daar gaat mijn kans. Dat is dus dan klaar met Ariane. Want ik durfde haar echt niet aan te spreken. Ik durfde wel tegen alle andere meisjes in de studie te spreken, maar niet met Ariane, die mij nooit eigenlijk aankeek. Dus op een gegeven moment was het april of mei en ik zag haar niet meer op de faculteit. Dus ik concludeerde dat zij dan waarschijnlijk wel naar Italië was gegaan en dus in Florence moest zitten. En ik weet niet waarom, maar ik bedacht, ik ga daar naartoe. Ik ga haar mijn liefde verklaren in Florence. Want dat is toch, daar ben ik nog nooit geweest. En als je kunstgeschiedenis studeert, is een bezoek aan Florence dat hoort er eigenlijk bij. Dat is natuurlijk het mekka van de kunst en de kunstgeschiedenis vooral. Dus ik naar het Centraal Station hier in Amsterdam. En in die tijd had je natuurlijk nog geen apps en geen websites. En je moest een ticket kopen aan het loket. En daar schreef dan de beambte achter het raam een kaartje voor Duitsland waar je doorheen moest, een kaartje voor Zwitserland waar je doorheen moest en uiteindelijk een kaartje voor Italië. Dus het was een heel boekwerk dat je meekreeg. En als je dat kwijtraakte onderweg, ja, dan had je pech, want het was geen QR-code, geen e-mail, niks. Dus dat was echt een avontuur om op reis te gaan. En ik had wel eens vaker, was ik alleen op stap geweest, maar eigenlijk nooit naar Italië. Niet in mijn eentje en zeker niet voor een vrouw. Dus, nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik pak de trein naar Italië, naar Florence en kom daar aan. Ik had ook geen hotel geregeld. Ja, er was geen booking.com of een andere site. Dat was allemaal niet. Dus ik ging op zoek naar een pension of een plek waar ik kon slapen. Dat vond ik al meer dan genoeg. En ik ontdekte een pensionnetje vlakbij het station in Florence. En, ik zie het nog voor me. De kamer was eigenlijk niet veel breder dan het bed. Er lagen tegels op de vloer, op de muur en zelfs op het plafond. En er waren geen gordijnen voor de ramen. Maar het was in het centrum van Florence en ik was blij, want ik kwam voor Ariane en het kon me allemaal niet veel schelen. Dus ik in dat pension. In de gang van dat pension lag een telefoonboek en hing een telefoon. Er waren ook nog geen mobiele telefoons. Ik vond het nummer van het Kunsthistorisch Instituut in dat telefoonboek. Telefoonboek, dat is een heel dik boek met allemaal telefoonnummers. Een boek van papier, trouwens. Dus ik belde dat instituut op. Dat moest ook nog met muntjes. Dat gooide je dan in de telefoon. En dat waren muntjes van 500 lire. Dat bestond ook nog. Dat is ongeveer, ik weet niet meer, een kwartje of zo. Maar in ieder geval, ik belde op. En er werd opgenomen door de conciërge. En ik vroeg naar Ariane. Nou, die kreeg ik na een paar minuten, hoorde ik het allemaal gestommel en een kabaal op de achtergrond. En Ariane kwam aan de telefoon. En ik zei, ja, hoi, met Stefan. Ik ben in Florence toevallig. En ja, misschien kunnen we afspreken. En zei ze, oh, nou, wat leuk dat je er bent. En ja, we hebben vanavond een barbecue met de andere studenten in de tuin van het instituut. En het zou me ontzettend leuk lijken als jij ook komt. Dus ik hang op. Mijn hart maakte natuurlijk een sprong. Want ten eerste was ik verbaasd dat ze überhaupt wist wie ik was. En ja, ten tweede was ik natuurlijk heel blij dat ik werd uitgenodigd. Dus de hele dag liep ik op rozen. Nou, 's avonds aan het einde van de dag wandelde ik door Florence, want het Nederlands Instituut zit ergens buiten het centrum op een hele mooie heuvel tussen mooie bomen. En het is echt fantastisch. Dus ik wandel daar naartoe, half uurtje wandelen en ik bel aan bij de deur en het doet een andere student open. Ook een student uit Amsterdam zegt, goh, oh, wat leuk dat jij hier bent. Ik zeg, ja, ik kom voor Ariane en ze zei, ik zal haar even roepen. Dus na een paar minuten kwam Ariane eraan. En ze keek naar mij. En ze zei, oh, die Stefan. Dus niet blij van, oh, die Stefan. Of een beetje mokkend, oh, die Stefan met zijn gekke streken. Nee, oh, die Stefan. Nou, ik denk dat mijn voornaam nooit meer zo treurig werd uitgesproken als de dag dat mijn moeder ontdekte wie ze gebaard had. Maar ja, dus dat was een hele vreemde situatie. Ik stond aan de grond genageld natuurlijk, want ik dacht, ja, ze weet wie ik ben. En ze was blij aan de telefoon, maar dat was dus een misverstand. Maar ze herpakte zich snel. En ze zei, nou, kom mee, we zijn aan het barbecue in de tuin. En uiteindelijk was het een leuke avond, maar met de andere studenten. Zij keek eigenlijk nauwelijks naar me. Het leek wel alsof ze gewend was dat er iedere dag een jongen uit Amsterdam voor haar naar het Nederlands Kunsthistorisch Instituut in Florence kwam. En ja, uiteindelijk ging ik weg en ik dwaalde door Florence en ik liep somber over de brug, over de Arno. En ik twijfelde nog even om erin te springen in de rivier. Maar ik vond uiteindelijk de stad en het leven toch veel mooier dan de lelijkheid van haar afwijzing. Of afwijzing, het was niet eens een afwijzing. Het was gewoon totaal ongeïnteresseerd. Wat eigenlijk misschien nog veel erger is. Ik ging naar mijn pensionnetje en de volgende dag ging ik terug naar Amsterdam. En de treinreis die leek nog veel langer dan de heenreis natuurlijk. En in Amsterdam besloot ik dat ik ging stoppen met kunstgeschiedenis. En ik heb haar nooit meer gezien. Maar 10 jaar later, ik woon inmiddels al een tijd in Parijs. En ook daar had ik ontdekt dat de leukste meisjes van de stad voor het gebouw van kunstgeschiedenis een sigaretje stonden te roken. Dus ja, een oude vos. Ik schreef mij in voor kunstgeschiedenis. En 5 jaar later en 7 of 8 relaties met kunstgeschiedenisstudenten ben ik uiteindelijk afgestudeerd in kunstgeschiedenis. Maar ik ben nog heel vaak in Florence geweest en daar kom ik ook nog wel eens. En een van de dingen die ik leerde bij kunstgeschiedenis in Frankrijk was dat je hebt zoiets als het syndroom van Stendhal. En Stendhal was een Franse schrijver die ging op reis in de 19e eeuw naar Florence. En die vond het allemaal zo vreselijk mooi dat hij bevangen werd door de schoonheid. Dus die viel flauw. En ik ontdekte dat er een psychiater was in Florence die dit fenomeen meemaakte op haar of in het ziekenhuis van Florence. Elk jaar kwamen 10 toeristen per jaar helemaal met waanideeën in het ziekenhuis. En zij heeft dat beschreven en dat heeft ze het syndroom van Stendhal genoemd. Ik heb haar geïnterviewd voor een boek. Maar ik kwam er eigenlijk achter dat waar ik aan leed was het syndroom van Ariane. Die onbeantwoorde liefde. En nog steeds, als ik door Florence loop, tussen al die prachtige gebouwen, en ik over de Florentijnse kasseien kuier, dan denk ik altijd nog maar aan die 3 woorden. Oh, die Stefan.
Je hoorde een verhaal van Stefan de Vries. Stefan is journalist. Hij woonde 22 jaar in Parijs en zwerft naar eigen zeggen al zijn hele leven door Europa op zoek naar de zin van het leven. Echt gebeurt in zijn maandelijkse verhalenmiddag in de Amsterdamse comedyclub Toemler. De kaartverkoop voor onze volgende editie, die plaatsvindt op zondag 21 april, gaat komende maandag 1 april van start. Kijk voor meer informatie op onze website echtgebeurt.net. Onze redactie bestaat uit Mieke Wertheim, Ariane Hintz, Renette Kwakkenbos, Tom van Rooyen en mijzelf, Paulien Cornelissen. Directie Hanna Ebbingen, zaaltechniek Jasper van Oorschot, podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 452. Tot volgende week en vergeet ondertussen niet... Oh, die Stefan.